Wij waren in Efeze hoofdstuk 1, vers 6. En wat er verder volgt. Efeze 1, waar staat dat God ons begenadigd heeft in de geliefde. Het punt is dat deze dingen inderdaad in het Oude Testament worden aangekondigd. En dat wij bij de term in de geliefde bovendien tamelijk linea recta terechtkomen en dus ook kwamen in Psalm 51, namelijk bij David, want die heet nou eenmaal zo, de geliefde. En het is David die in Psalm 51 bidt om begenadigd te worden, daar komt het in de praktijk op neer. Goed, dan nemen we de draad weer op in Efeze, waar dan staat in vers 7, en dan komen we aan punt 4 feitelijk, in welke wij hebben de verlossing. Je kan meteen vragen, verlossing waarvan? En het antwoord hier is een tamelijk algemeen antwoord, namelijk de vergeving der misdaden. Dat namelijk hebben de vertalers ingevuld. Maar dat is inderdaad de strekking van het schriftgedeelte. Het woord staat er niet, maar wij kennen die, om een of andere reden schijnen wij die constructie niet te kennen. Dat is jammer, want het is gewoon een naam voor, het heet een appositie. Appositie, daar werden twee begrippen tegen elkaar aangezet, gewoon omdat ze hetzelfde voorstellen. Het is een soort herhaling eigenlijk. Zonder voegwoord, gewoon, hoe noemen ze dat? Ik weet niet, denk aan techniek, maar het woord wil me niet te binnen zien. Koud gezet, weet u wel, het zal tegen elkaar aan. Bam, dat is het eigenlijk. Zonder voegwoord. Ik heb u al eerder verteld, het Hebreeuws heeft maar weinig voegwoorden. Heel weinig. Het is meestal gewoon en daar blijft het dan bij, daar moet je het mee doen. Maar in veel gevallen worden er helemaal geen voegwoorden gebruikt. Dat is trouwens een van de problemen die ik altijd gehad heb met Engels. Daar waar wij allerlei voegwoorden gebruiken om zinnen en hulpzinnen aan elkaar te bakken, laten de Engelsen dat gewoon allemaal weg. En als je er één keer aan gewend bent, gaat het, maar. Hè? Maar zonder die voegwoorden en zonder de komma's wordt het soms heel lastig. Ik heb er tenminste altijd moeite mee gehad, nog wel eens, met het lezen van Engels. Maar het Hebreeuws kent datzelfde verschijnsel ook, oude taal. Dit is Grieks, dat weet ik. Maar ja, dat is ook een oude taal. Hè? En die komt sowieso uit het Hebreeuws, dus vooruit maar. Maar wat er staat is in welke we hebben de verlossing door zijn bloed, de vergeving der misdaden. En niet en de vergeving der misdaden. En soms denk ik dat de vertalers het woord namelijk invullen om te voorkomen dat wij het woordje en tussenvoegen. Dat wij er een optelsom van maken. Dat denk ik eigenlijk. Maar goed. En dus zetten ze het namelijk, het is hetzelfde. Een voorbeeld, een tamelijk belangrijk voorbeeld van zo'n appositie vind je in Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen 8 vers 23. Dit niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen des geestes hebben of zijn. Ook wij zelf zuchten in onszelf, verwachtende de zoonstelling, de verlossing van ons lichaam. En de vertalers hebben gezegd, verwachtende de, nou ja, aanneming tot kinderen, maar verwachtende de zoonstelling, namelijk de verlossing onzes lichaams. Het is niet helemaal goed, maar het is wel net zo'n constructie. Dat betekent in ieder geval dat de aanstelling tot zonen gepaard gaat met de verlossing van ons lichaam. En eigenlijk, natuurlijk is het inhoudelijk niet hetzelfde, maar het is wel één en dezelfde gebeurtenis. De verlossing van ons lichaam en de zoonstelling vinden op hetzelfde moment plaats. Het wordt uitgelegd in 1 Korinthe 15, waar staat vlees en bloed kunnen of zullen, weet ik niet meer, maar dat kan je ook vertalen met kunnen. Vlees en bloed zullen of kunnen het koninkrijk niet beërven. En daarom En dan zegt Paulus, daarom vertel ik in verborgenheid. We zullen niet alle ontslapen, maar wel alle veranderd worden. En dat is omdat zolang wij in het vlees zijn, kunnen wij niet erven. Waaruit volgt dat wij van dit lichaam verlost moeten worden om tot zonen te worden gesteld. Dat is dezelfde gedachte. Want erven, dat is de aanstelling tot zoon uiteraard. Hè? Toch? Dat begrijp je toch hopelijk. Hè? Dat is wat het is. En dus vallen die twee begrippen samen. Aanstelling tot zoon is aan de positieve kant gezien. En de verlossing van dit lichaam is... Nou, dat wilde ik zeggen. Strikt genomen is het dat een negatief begrip, omdat het betekent dat je wat kwijtraakt. Maar die twee dingen moeten er even. Men moet van het ene af om het andere te kunnen ontvangen. En als men het andere ontvangt, kun je ook zeggen, als men het andere ontvangt, dan is men dus noodzakelijkerwijs het een kwijt. En daarom staat het zo tegen elkaar aan. Goed. Nou, dan hebben we dat weer gehad. Gaan we weer terug naar Efeze 1. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, door zijn leven is dat, hè? Dat hoef ik niet elke keer uit te leggen, denk ik. Ik bedoel, door zijn dood worden wij niet verlost. Door zijn dood zijn we allemaal dood. Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Dan ben je niet verlost. Hoewel, sommigen zeggen, als je dood bent, ben je verlost van je lijden. Of van je... Nou ja, van nog een paar dingen. Maar... Van je kapitaal, dat vervalt dan aan de staat. Grotendeels althans. Maar toch maar, laten we het er maar niet over hebben. Maar dat is niet wat de Bijbel onder verlossing verstaat, uiteraard. Hè. In hem, in welke wij hebben de verlossing, door zijn leven namelijk. Later wordt het uitgelegd als er staat, God heeft ons met Christus levend gemaakt. En gezet in de hemel. Ongeveer een halve bladzijde verder in Efeze hoofdstuk 2. Enzovoorts. Hè. In hem hebben wij de verlossing door zijn leven. Ik denk dat het geen betoog behoeft dat de Heer zelf dus ook verlost is geworden. Namelijk in zijn opstanding. Toch? Nou, in ieder geval verlost uit de dood. En de, ik kom er zo op terug. En de vraag is eventueel, waarvan dan verlost? En dat staat erachter. Namelijk, in andere woorden, er staat de vergeving der misdaden. Dus waar is men dan van verlost? Van de misdaden. En van alles wat daaraan vastzit. En er zit een boel aan vast, want elders, via andere schriftplaatsen in het Nieuwe Testament, leren we tamelijk systematisch dat we verlost zijn geworden van zonde, dood en wet. In de eerste plaats omdat we die gestorven zijn, of daarvoor gestorven zijn, maar daar zijn we dan vanaf. Maar zonde, dood en wet gaat alle drie over de misdaden. Gaat over de zondige natuur van de mens die geplaatst is onder de heerschappij, om niet te zeggen onder de slavernij, de verdrukking door de wet. Men zou ervan verlost moeten worden. Daarom, mijns inziens, is dit ook één punt. Niet, zijn er geen twee, we hebben de verlossing en bovendien, we hebben de vergeving der misdaden. Ik heb de indruk dat ze hier als één geteld worden, mede door de formulering. De aardigheid is dat je in de telling van deze zegeningen dan ook netjes op 7 uitkomt. Dus dat lijkt me wel redelijk te kloppen. We hebben de verlossing. Namelijk de vergeving der misdaden. Bovendien staat er meteen na de rijkdom zijner genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons. Zodat die weer opgeteld wordt eigenlijk bij vers 6. We zijn begenadigd geworden. En we hebben als onderdeel daarvan blijkbaar daarmee de verlossing ontvangen. Namelijk de vergeving der misdaden en zo verder. Van de Heer Jezus staat, en ik hoef maar twee twee velletjes terug te slaan. Van de Heer Jezus staat in Galaten 4... dat hij is uitgezonden op een bepaald tijdstip, namelijk op de tijd van de Vader tevoren gesteld. Dat is 4 vers 2... Want volheid destijds in vers 4 is gewoon de tijd van de Vader tevoren gesteld uit vers 2. Velen ontschieten, want de term volheid destijds is een eigen leven gaan leiden. Alsof het een synoniem is voor eindtijd en antichristelijke dingen en weet ik veel wat allemaal. Maar dat is niet de betekenis van de term. Het is gewoon een onderdeel van Gods heilsplan. Er stond een datum voor, om zo te zeggen. Op zijn minst een jaartal, maar een datum ook, lijkt mij. En die tijd is door de Vader tevoren gesteld. En toen die tijd aanbrak, kortom, wanneer de volheid des tijds gekomen is, vers 4, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit één vrouw. Begrijp je me goed, sommigen willen erin lezen, heeft God uitgezonden degene die al lang zijn zoon was, of altijd al zijn zoon was, maar dat hoeft helemaal niet. Dat kun je er wel in willen leggen, als je het nodig hebt, doe je dat. Maar erg eerlijk is het niet, want het kan net zo goed betekenen dat God hem heeft uitgezonden, die inmiddels en mede daardoor zijn zoon geworden is. En dat laatste past ook veel beter in de context, overigens. Want lees je maar mee. God heeft zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw. Aha. Als die zoon geworden is uit een vrouw, dan was hij dus niet al lang die zoon. Dus je struikelt er vanzelf over, hè? Of je begint dingen te vertellen die niet kunnen. En waarvan men dan ogenblikkelijk roept, ja, maar dat kunnen wij niet begrijpen. Dus altijd, in sommige kringen is dat altijd een argument, hè? Dat kunnen wij niet begrijpen, dus dan moet het wel waar zijn. Want bij religie wil men graag dingen hebben die men niet kan begrijpen. Hè? Het moet geloof blijven. En als je het kunt begrijpen, is het geen geloof meer, zei de theoloog. Ik ben het zoeken, hoe die heette die man ook alweer. Maar het was een Italiaan. De Rosa heette die. De La Rosa. Mooie naam trouwens. Doet er niet toe. Wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden geworden, uit een vrouw geworden onder de wet. Onder de wet. Want het kind is onder de wet tot de tijd van de Vader tevoren gesteld. Vers 2, en als de volheid destijds gekomen is, waarop het kind, bevrijd wordt van de wet, en niet langer meer kind is, maar zoon, hè? Goed. Zond God dus zijn zoon, geworden uit de vrouw, geworden onder de wet, en dat was zo opdat, dus met als doel, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou. In hem, daar hebben we het over, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden. Maar hier heet het, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou. En hier heet verlossing dus verlossing van de wet. Maar daarmee meteen van de misdaden. Want waar geen wet is, daar is geen overtreding. Toch? Door de wet is kennis de zonde, maar als er geen wet is, hoe zou je de zonde kennen? Er is een antwoord op, hoor, maar dat geef ik niet nou. Het scheelt een heel stuk in ieder geval, ja. En vervolgens, maar dat moet je eigenlijk ook weglaten, opdat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. Dat wil niet zeggen dat dat meteen ook gebeurt. Dat staat er ook niet. Wat er staat is dat wij inderdaad eerst van de wet verlost moesten worden. Eventueel moeten worden. maar dat wij gelovigen eerst van de wet verlost moesten worden om, ooit in een keer, de aanstelling tot zonen te verkrijgen, enzovoorts. Voordat u meteen uit deze verse concludeert dat wij al tot zonen gesteld zijn, moet ik u zeggen, nee, dat is niet zo, want daar gaat het feitelijk ook niet over. Maar het punt is dat hier verlossing is, verlossing van de wet, en dat die tot stand gebracht is door de Heer Jezus, en dat de Heer Jezus zelf kwam onder de wet. En als hij kwam om ons, of wie het maar waren, van de wet te verlossen, dan betekent dat dus in de eerste plaats dat hij zelf verlost werd van de wet, waarna wij in hem daaraan deel hebben gekregen. Dat is wat er staat. Die hebben u toch, hè? In hem, niet maar door hem, hebben wij de verlossing. Dat is wel zo, maar zo staat het er niet, hè? In hem hebben wij de verlossing, want hij zelf is verlost geworden. En dat gebeurde in zijn opstanding, want zijn dood en begrafenis maken deel uit van de wettische voorschriften. Hij is immers der wet, namelijk door de wet, gestorven. Maar ja, dat staat weer een blad eerder ergens in hoofdstuk 2. Hè? Waarvan ons staat in vers 19, ik ben door de wet, voor de wet. Vindt de mister van de vertalers. Nee, het staat toch wel goed, maar het had mooier gekund. Hè? Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Opdat ik voor God leven zou. Onderweg naar die zoonstelling. Uiteraard. Kortom, de Heer zelf is de eerste die verlost werd, met name van de wet en daarmee ook van de misdaden, maar hij komt aardig overeen met ons vorige punt. Hij is begenadigd geworden. Hij heeft de zonde gedragen, heeft de consequenties van de wet als zodanig gedragen en is dus gestorven, maar vervolgens heeft God hem opgewekt uit de dood en dus begenadigd en daarmee verlost. Impliciet van de zonde, van de wet, maar daarmee ook van de dood uiteraard. En daarom heet het ook, in welke we hebben de verlossing door zijn bloed. Ik zeg altijd, bloed betekent leven, maar als ik het zou willen versterken, die gedachte, dan zou ik zeggen, door zijn opstanding. Hetgeen niet helemaal volledig is dan, want zijn bloed is zijn leven tot vandaag en tot in alle eeuwigheid, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, het heeft van alles van doen, ook met wie hij vandaag is en wat hij vandaag nog steeds doet. Daarom leven we in die vrijheid en hebben wij de verlossing. Namelijk de vergeving der misdaden. En dat na de rijkdom zijner genade, de apostel komt daarop terug, de rijkdom zijner genade met welke hij overvloedig is geweest over ons. Dat is nogal wat, de rijkdom zijner genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons. En hebben ze het nog over een te ruim aanbod van genade in sommige kerkelijke kringen. Dat kan helemaal niet. He? Rijkdom zijner genade waarmee hij overvloedig, niet ruimschoots, overvloedig, meer dan strikt noodzakelijk was. Meer dan je te wensen had. Dat is overvloedig. Als iets overvloeit, is het dus te veel. Meer dan je aan kunt, meer dan je nodig hebt. En dat is wat er staat, hè? Met welk hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Ik vind het een mooi woord, hoor, voorzichtigheid. Wij kennen het niet helemaal goed meer. Ze hebben het later ook weer wegvertaald, geloof ik, met alle wijsheid en verstand, geloof ik. Dat zal het ook wel zijn. Het zal best goed vertaald zijn dan, maar voorzichtigheid vind ik mooier, omdat het veronderstelt dat vooruitgezien wordt. En als je verstandig bent, kijk je inderdaad wat verder vooruit dan je neus lang is. Ja. Voorzichtigheid. Precies. Dat wil zeggen, Hoe groot die wijsheid van de mens ook mogen zijn, die komt tot de conclusie dat wij mensen een wet nodig hebben. God is wijzer. En kijkt ook wat verder vooruit en zegt, het gaat allemaal niks worden. Wat een mens nodig heeft, is genade. En hij heeft daarin voorzien. En die genade, de zaligmakende genade God, heet dat, is ook inderdaad verschenen aan alle mensen. En wordt gepredikt. In de praktijk, dat is de prediking feitelijk van het nieuwe verbond als zodanig. Dat dit begrip verlossing een oud-testamentisch begrip is en ruim wordt aangekondigd. Ja, misschien hoef ik dat niet eens te zeggen, want het lijkt me voor de hand te liggen, nietwaar? Dat weten zelfs strikt ongelovigen. Die zeggen, de Bijbel gaat over verlossing, gaat over bevrijding. Ze weten er gewoonlijk niet al te veel van. Komen niet verder dan iets als de verlossing uit Egypte of zoiets. Of waarvan men maar verlost wilde worden. En bouwt er hele theorieën op. En past die toe in het leven van vandaag. En de omstandigheden, ook de politieke van vandaag. Nee, zuster, daar hebben wij de emancipatie aan te danken. Dat is niet waar, hoor. Maar zeggen, hebben... Ja, voor zover die vrouwenemancipatie heeft plaatsgehad binnen christelijke kring, is het daaraan ontleend. Dat is de bevrijdingstheologie, weet u wel. En de decolonia... Jongens, dat is niet eens dispensationalisme. De decolonialisatie, die werd ook daarmee onderbouwd, de bevrijdingstheologie, hè. Het moest allemaal verlost worden. Allemaal flauwekul, want is door de politiek bepaald geworden en niet door de Bijbel. Alleen christenen willen graag meelopen in de politiek en verzinnen dan een of andere bijbelverklaring erbij. Om ook een graantje mee te pikken in die ontwikkelingen enzovoort. Zo werkt dat. Hè. Ik heb er weinig respect voor, omdat de Bijbel dan volstrekt ondergeschikt gemaakt wordt aan... Nou ja, eigenlijk alleen maar de lettertjes van de Bijbel ondergeschikt gemaakt worden aan actuele belangen. En dan belangengroeperingen enzovoorts. Maar inderdaad, het illustreert wel dat dit geen niet zomaar een nieuw testamentisch begrip is, die verlossing. Het is aan de andere kant zo, voordat ik uw schriftplaatsen lees, die over verlossing handelen, die beloofd werd... moet ik u zeggen dat het tamelijk makkelijk is om in de Bijbel uitspraken te vinden waarin staat dat er helemaal geen verlosser is. En dat verlossing onmogelijk is. Misschien kijkt u eraan van op, maar dat is zo. Als Mozes Israël toespreekt met zijn afscheidswoorden... Zijn laatste woorden, in dit geval in Deuteronomium hoofdstuk 28, dan kondigt hij daarin aan hoezeer Israël ooit zou afwijken van de woorden Gods en daarmee zou afwijken van de bediening waartoe het volk officieel en origineel geroepen was. Hij kondigt dan ook aan dat daardoor oordelen van Gods wegen niet kunnen uitblijven. Kortom, het is uitgebreid profetisch, deze hoofdstukken. En dan lees ik in Deuteronomium 28, vers 26 neem ik maar even mee. Uw dood lichaam zal aan alle gevogelden des hemels en aan de beesten der aarde tot spijzen zijn en niemand zal ze afschrikken. Uw dood lichaam. Let op dat het in het enkelvoud staat. Want eigenlijk gaat het gewoon over de Israëlitische staat of wat er voor door moet gaan. En het zal alsnog vervuld worden aan het eind van de 70ste week van Daniël. Het dode lichaam. Onder het motto, waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden. Uit Matthäus 24 en in verband met de grote verdrukking. Daar komt de term ook vandaan uit dat schriftgedeelte, de grote verdrukking. Het dode lichaam. Je komt dat dode lichaam trouwens ook tegen in Ezekiel 37. De dorre doodsbeenderen vormen weliswaar één lichaam. Dat lijkt een wonder, maar dat is het misschien ook wel, maar je hebt er niks aan. Want er ontstaat één dood lichaam. Maar het ging mij om wat er daarna staat. De Heer zal u slaan met zweren van Egypte en met spenen en met droge schurft. En met krausel, sorry, moet het eens navragen aan de dokter wat dat allemaal is, maar eigenlijk interesseert het me helemaal niet. Waarvan gij niet zult kunnen genezen worden. Het lijkt mij dat dit allemaal uitwendige dingen zijn waar je flink last van kan hebben. En verder staat er geschreven en gedrukt. Oké, dat weet u dus allemaal. Goed. Ja. De Heere zal u slaan met onzinnigheid. Ik vind een aardig. Ja, natuurlijk, wat er staat is niet leuk. Maar de manier waarop het staat is nogal laconiek. De Heere zal u slaan met onzinnigheid en met blindheid. Ik denk dat dat ongeveer wel hetzelfde is trouwens. En met verbaasdheid des harten, dat wil zeggen, ze zullen niks begrijpen. Maar het is een profetie over de verharding van hun harten, hun ogen om niet te zien, hun oren om niet te horen enzovoort. Wat trouwens ook merkwaardige, tamelijk komische uitspraken zijn. Ogen om niet te zien, oren om niet te horen. Dat gij op de middag zult omtasten gelijk als een blinde omtast in het donkere en uw wegen niet zult voorspoedig maken, maar gij zult alleenlijk verdrukt en beroofd worden of zijn alle dagen en er zal geen verlosser zijn. Wat ook had kunnen vertaald worden met er zal geen verlossing zijn, want of het een ding is of een persoon, dat kan je in het Hebreeuws niet zien. Nou ja, uit het verband moet je het opmaken, maar hier is dat verband er verder niet. Er zal geen verlossen zijn. Er zal geen verlossing zijn. En daarna lees ik, vers 31, lang vers, en vers 31 eindigt ook met, en voor u zal geen verlosser zijn. Maar die uitspraken over er zal geen verlosser zijn, die zijn op zich natuurlijk negatief. Maar ze suggereren toch op zijn minst de gedachte dat er een verlosser zou kunnen, dan wel had moeten zijn, zou hebben moeten zijn, of zo. Zo van, men wacht op een verlosser, maar die komt niet. En als je daarnaast de profetieën hebt over dat dit toch Gods volk zou zijn en dat het altijd zo zou blijven, dan weet je dus dat er ooit een keer een verlosser moet komen. Toch? Dat zit er dan toch in, anders formuleer je dat toch zo niet. Er zal geen verlosser zijn. Nou. Daarna lees ik 2 Samuel 22... Samuel 22, Davids lof en danklied. Het is hetzelfde als Psalm 18 trouwens. Dit schriftgedeelte vind je 2 keer in de Bijbel. 2 Samuel 22, vers 42. Zij zagen uit, maar er was geen verlosser. Zij zagen naar den Heere, maar hij antwoordde hun niet. Zodat je vervolgens opnieuw de vraag stelt, maar er zou dan toch misschien ooit een keer een verlosser moeten komen. Maar wie dan? En dat weet je nu. Want de Heere had die verlossers zullen dan wel moeten zijn, maar die antwoordde niet. Dat is de aardigheid van zo'n parallelisme, hè? Tel het maar bij elkaar op. Er was geen verlosser, de Heere antwoordde niet. Kortom, als er een verlosser zou komen, is het de Heer. En zo lees je dat dus ook in Psalm 18. Vers 41 of 42, dat weet ik nooit precies. Er staat precies hetzelfde. In de psalmen vind je trouwens vaker terug. Want in Psalm 7... In Psalm 7... Vers 2, Heere mijn God, op u betrouw ik. Verlos mij van al mijn vervolgers en red mij, opdat hij mijn ziel niet roven als een leeuw, verscheurende, terwijl er geen verlosser is. Maar die verlosser had moeten zijn dus, de Heer, uit vers 2, Heere mijn God, op u betrouw ik. Omdat mijn tegenstander mij niet verscheuren terwijl er geen verlosser is. Dus dan weet je meteen, hoewel het niet gewoon in een normale stellende constructie staat, maar je weet dus meteen, die verlosser zou de Heer zelf moeten zijn. En nu we toch in de psalmen zijn, ga ik even langs psalm 71. Psalm 71... Vanaf vers 10, want mijn vijanden spreken van mij en die op mijn ziel loeren beraadslagen tezamen, zeggende, God heeft hem verlaten, jaagt na en grijp hem, want er is geen verlosser. En dit zijn woorden van de vijand, dan dus, hè, die woorden van zeggende, God heeft hem verlaten, jaag na en grijp hem, want er is geen verlosser. Maar er blijkt dat de vijand ook weet wie de verlosser is. Namelijk, God. God heeft hem verlaten en dus is er geen verlosser, zeggen zij. Nou ja, zijn woorden die bij elkaar gezet zijn door de psalmist natuurlijk, maar het is duidelijk waar het over gaat dan. Hè? God zelf dan wel de Heere, of gewoon de Heere God zou die verlosser moeten zijn. En zo is het maar net. En dan lees ik ook nog even Jesaja 5. Jesaja 5. Waar gezegd wordt dat de toorn des Heren is ontstoken tegen zijn volk. Ik lees even vers 25. En dan staat er vers 29. Hun gebrul zal zijn als van een oude leeuw. Zij zullen brullen als de jonge leeuwen. En ze zullen briesen en de roof aangrijpen en wegvoeren. En er zal geen verlosser zijn. Hier wordt de ballingschap van Israël aangekondigd, uiteraard. En de komst van de legers van Assur, uiteindelijk. En er zal geen verlosser zijn. Die uitdrukking die vind je dus nogal eens een paar keer in het Oude Testament. Maar tegelijkertijd, en daarom lees ik het ook, is het de suggestie in die woorden dat ooit een keer die verlosser er wel zal zijn en het is niemand anders dan Jehovah Elohim, de Heere, God namelijk, de verlosser. Kijk, en dat lezen wij natuurlijk iets uitgebreider. Nou ja, ik was net in 2 Samuel 22 en toen zei ik, nou ja, dat is hetzelfde als Psalm 18, dus ik probeer nou Psalm 18 even. Kijken of ik het kan vinden. Ja, Psalm 18, vers 3. Ik zoek het woord verlosser, maar ik zie het niet staan. Maar dat is, hè?
Wat zei je?
Dat, Dat is vers 42, ja, maar die hebben we net besproken, toch? Nee, die... Ja, oké. Okay. Jawel, die heb ik genoemd. Het is... ik heb hem niet opgezocht, maar dat is 2 Samuel 22, vers 42. Die hebben we opgezocht. En het is Psalm 18. En toen zei ik, dat is Psalm 18, vers 41 of 42. Dat is die. Maar ik zoek nu die andere uitspraak. Namelijk, God is mijn rots, ik zal op hem betrouwen. Maar hier in Psalm 18 is het iets anders vertaald. Ja, in vers 3 namelijk. De Heer is mijn steenrots en mijn burg en mijn uithelper, mijn God, mijn rots op welke ik betrouw, mijn schild en de hoorn, mijn zeils, mijn hoog vertrek. Maar in Psalm 22, of in 2 Samuel 22, vers 3 heet het: God is mijn rots, ik zal op hem betrouwen, mijn schild en de hoorn, mijn zeils, mijn hoog vertrek en mijn toevlucht, mijn verlosser. Van geweld hebt gij mij verlost. Zo staat het daar. Dat wil zeggen, dat is een parallel schriftgedeelte. Maar daar staat dus gewoon, God is mijn rots. God is mijn schild, hij is de hoorn, mijn zeils, mijn hoofdvertrek, mijn toevlucht, mijn verlosser. En dan staat het dus gewoon expliciet, hè. In die uitspraken, er is geen verlosser, vind je gesuggereerd wie dan de verlosser zou moeten zijn. Maar in deze uitspraken staat het gewoon direct en stellenderwijs. God is mijn rots, hij is mijn verlosser. Job zijn, dat weet iedereen, omdat we er een lied van hebben. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Hè? Dat was Job 19 vers 25, overigens. Maar even blijvend bij de psalmen. Psalm 14, een eindje terug. Psalm 14, vers 7. Nou, vers 6 dan. Gij lieden beschaamd de raad des ellendigen, omdat de Heere zijn toevlucht is. Och, dat Israëls verlossing, verlosser kan ook, zei ik al. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Als de Heere de gevangenen zijns volks zal doen wederkeren. En dan weet je dus wie die verlossing is. Dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Als de Heere, Jehovah dus, de gevangenen zijns volks zal doen wederkeren, dan zal zich Jacob verheugen, Israël zal verblijd zijn. Hier wordt de verlossing dus in verband gebracht met de uiteindelijke terugverzameling van Israël tot of rondom Sion. Dat wil zeggen Jeruzalem, maar dan in het bijzonder de hoofdstad van het toekomstige Messiaanse Rijk, uiteraard. Wij vinden datzelfde trouwens ook in... Ik ben even aan het zoeken of die staat. Nee, staat er niet. Maar we vinden het ook in Jesaja, of in Psalm 59. Psalm 59. Dacht ik. Nee, nou kan ik hem niet vinden. Dan heb ik dat weer. Moet ik even spieken, want ik wou zeggen, en dat staat ook in Romeinen 11. En dus ga ik nou eerst naar Romeinen 11. Daar staat namelijk dat geheel Israël zal zalig worden. Dat was ons onderwerp van afgelopen zaterdag. En er staat bij, gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dan ben ik aan het kijken, want er staat bij Psalm 59, vers 20. Maar ik kom niet aan Psalm 59. He? Jullie ook niet, hè? Wat heb ik nou weer verkeerd gedaan? Er staat er verkeerd. Nou ja, in ieder geval, in vers 14, in Psalm 14 staat die uitdrukking. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Alleen daar staat het als wens. Nou, ik weet niet hoe dat nou kan, jongens. Hm. Nou, zoeken we nog eens op. Maar in Romeinen 11 staat dat wel degelijk. Dat ontleent, ja, hoe dat precies zit, weet ik dan ook niet. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Daar staat bij mij een verwijzing onder naar Psalm... Nee, dat is niet waar, joh. Dat is niet Psalm 9. Dat is Jesaja 59, vers 20. Het is Jesaja 14. Het is Jesaja 59, vers 20, waar die uitspraak wordt aangehaald. In een iets andere formulering. Want de ene formulering zegt dat de verlosser uit Sion komt, en de ander zegt dat de verlosser tot Sion komt. En dan kunnen we vragen, maar wat moet het nou echt zijn? En dan zeg ik, nou, dat maakt mij niet uit, want het is natuurlijk allebei waar, hè? Hij komt tot Sion, en als hij tot Sion gekomen is, komt hij daarna uit Sion, logischerwijze. Dan zal hij vanuit Sion zijn koninkrijk bouwen. Dat is Jesaja 59, vers 20. En er zal een verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heer. De discussie is namelijk over dat als het geciteerd wordt in Romeinen 11, dat er dan staat, de verlosser zal uit Sion komen, en dat het dus verkeerd geciteerd wordt door Paulus, en dan heb je weer een fout in de Bijbel. Maar het is nog maar de vraag of Paulus bedoelde om Jesaja 59 vers 20 letterlijk te citeren. De kans is veel groter dat hij een algemene gedachte uit de profetieën opnieuw onder woorden brengt. En die we dan hier en daar in de schriftplaats ongeveer terugvinden. Maar het idee van een letterlijk citaat is over het algemeen toch wat te voorbarig. Wij zijn eraan gewend, hè? Letterlijke citaten. In de Bijbel lijkt het of je een letterlijk citaat krijgt, maar dat is zelden het geval. En ik ben zelfs van mening dat als je een letterlijk citaat vindt uit het oude in het nieuwe, dat het nogal toeval is, omdat er altijd vertalingen tussen zitten. En waarom zou je iets niet kunnen citeren met gebruikmaking van andere woorden, van synoniemen? Omdat je iets wil beklemtonen. En een van de mooiste voorbeelden daarvan vind ik die van Jesaja 60 als die aangehaald wordt in Efeze 5. Dat is die van maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Dat heet in Efeze 5, ontwaak gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Leg ze maar naast elkaar, daar staat hetzelfde. Maar met andere woorden, het wordt meteen ook verklaard. Het wordt meteen toegelicht. En dat is wat dikwijls gebeurt in de Bijbel. En dat is een tamelijk klassieke manier van, nou ja, van citeren, noemen wij dat. Maar het hoeft niet noodzakelijk letterlijk het geval te zijn. Hoe dan ook, om terug te komen bij deze verse. Er zal een verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heer. Dan weet je hoe het is. Ik citeer hem nu uit Jesaja 59, vers 20. Dan weet je hoe het is. Die verlosser komt, maar de verlossing als zodanig is alleen voor degene in Jacob die zich bekeren. En in afsluiting op wat ik zaterdag allemaal gezegd heb, Paulus haalt het aan in Romeinen 11 en past die verse toe, of past die uitspraken, die gedachten toe op de gemeente. Terwijl het ging over Jacob. En dus over de stammen Israëls. En de conclusie moet dus luiden dat gemeentelijke waarheid ontleend is aan de beloften die met name gedaan zijn aan de 10 stammen van Israël. En dat daar ook een oorzakelijk verband tussen is, tussen die 10 stammen van Israël en de gemeente. Maar goed, ik heb het meeste van Romeinen 9 tot en met 11 uiteraard niet kunnen bespreken. Dat was ook mijn bedoeling niet. Het ging er maar om dat je begrijpt dat als heel Israël zalig wordt, dat dat niet betekent alle Israëlieten, maar dat het betekent de beide huizen van Israël. En niet maar één, want in de loop van de geschiedenis was het altijd maar één. Sinds die twee rijken bestaan, ging Gods werk altijd maar langs één van die twee. En als met de een niet verder ging, ging het met de ander verder. Enzovoorts. Maar, en dat is vandaag nog steeds zo. Vandaag loopt het via de tienstam en in de toekomst zal geheel Israël zalig worden. Allebei de huizen van Israël tegelijk. En dan wordt het dus weer één koninkrijk en niet meer twee. En één kudde en niet meer twee. En dan wordt het één herder en al dat soort dingen meer. Maar goed, die heb ik u gelezen. Maar het moet maar duidelijk zijn dat die verlossing wel degelijk in het Oude Testament wordt aangekondigd. Zij het dan in de eerste plaats met betrekking tot Israël. Maar het verhaal blijft dat Israël in haar geschiedenis of zijn geschiedenis nou eenmaal uitdrukking geeft aan het werk Gods. Dat wil zeggen, het is daar ook een illustratie van. Maar dat het is voor iedereen binnen de poorten, voor iedereen die deel krijgt aan Israël, aan de God van Israël, dat lijkt me een duidelijke zaak, ja. Je kunt trouwens niet zalig worden zonder aan Israël deel te krijgen. Want de zaligmaker is Israël. Maar van Psalm 14 ga ik naar Psalm 19, waar wij aan het eind van de psalm lezen: laat de redenen mijns monds en de overdenking mijns harten wel behagelijk zijn voor uw aangezicht, o Heere, mijn rotssteen en mijn verlosser. Precies. En dan Psalm 78. Psalm 78, vers 34. Nou, vers 32 dan. Boven dit alles zondigden zij nog en geloofden niet door zijn wonderen. Hoewel de Heer zoveel wonderen in hun midden gedaan had, geloofden zij niet, schrijft Johannes in Johannes 12. En je hebt niet in de gaten dat hij gewoon Psalm 78 citeert, hè? Ja. Ja. Ik heb thuis ergens een lijst, niet die ik gemaakt heb, maar ik heb ergens een lijst van alle schriftplaatsen die in het oude, uit het Oude Testament in het Nieuwe worden aangehaald. Maar ik heb de indruk dat die lijst wel 2-3 keer zo lang moet wezen. Maar jongen, ja. Goed, dies deed hij, vers 33, dies deed hij hun dagen vergaan in ijdelheid en hun jaren in de verschrikking. Dan zie je Israël voorbij gaan in de dagen van vervolging en ellende. Als ze hen doodden, zo vraagden zij naar hem en keerden weder en zochten God vroeg. En gedachten dat God hun rotssteen was en God de Allerhoogste hun verlosser. Heb je dat? Terwijl dat oordeel over hen komt. Uiteindelijk is het een verwijzing naar de grote verdrukking. Die is het makkelijkste te volgen. Zeker in verband met de Joodse volk in Jeruzalem. Als ze hen doden. Dat is aan het eind van de 70ste week. Als Jeruzalem verwoest wordt, dan zullen ze hem zoeken. En hem vragen. Zochten God vroeg, want Juda is dan de eerste onder de volkeren die tot geloof komt, officieel. Maar neem niet weg dat in de dagen die daarop volgden hetzelfde van toepassing is op de overige stammen van Israël. En het neemt ook niet weg dat in onze dagen dat net zo goed van toepassing is. En nog meer, omdat er staat, zij zochten God vroeg. Dan kom je toch bij eerstelingen terecht. En de echte eerste eerstelingen, dat is de gemeente van vandaag, uiteraard. Hè? Ja. U weet hoe dat was, hè, met die eerstelingen. Je hebt eerst de eerstelingen garf, dan heb je de eerstelingen broden. De eerstelingen garf is Christus, de eerstelingen broden is de gemeente. En daarna komt pas de oogst. En dan heb je weer eersten daarvan, uiteraard. Hè? Ja. Dus je kunt het sowieso op 3 verschillende omstandigheden van toepassing brengen. Maar als u het mij vraagt, gaat het specifiek over onze tegenwoordige tijd. Lijkt mij. Want dat is wel erg vroeg. Wat zal ik nog eens lezen? Jesaja ga ik met u opzoeken. Alsnog Jesaja 41. Als compensatie voor de uitdrukking... Alzo zal geheel Israël zalig worden. Maar ik heb u gezegd, dat wil gewoon zeggen... dat beide huizen van Israël tot bekering zullen komen. En of dat veel is of weinig... Er staat in Jesaja 41, vers 13... Want ik, de Heere, uw God, grijp uw rechterhand aan... die tot u zegt, vrees niet, ik help u. Vrees niet, gij wormpje, let op het verkleinwoord, gij wormpje... Je mag ook letten op het woord worm. Ik wil zeggen dat het niet veel voorstelt, maar het is wormpje... Jacobs, gij volkje Israëls, een kleine worm, een klein volk. Ik help u, spreekt de Heere, en uw verlosser is de heilige Israëls. Dat wil zeggen, dat is uiteraard de Heer zelf. Ik troost mij met de gedachte dat hier misschien gesproken wordt over het allereerste begin daarvan, dat dan maar weinig is... En daarna wordt het toch veel, denk ik. Daar zijn ook schriftplaatsen voor, natuurlijk. Maar het begin van de bekering van Israël betreft altijd een kleine hoeveelheid. Dat is zo aan het eind van de zevende week, als het over Juda gaat. Dat zal het ook wel zijn in verband met de 10 stammen, de overige stammen van Israël, daarna. En zo was het natuurlijk ook aan het begin van onze bedeling... Maar wat ik zeker weet is dat als dat bij gelegenheid gevraagd zal worden... waar komen deze toch allemaal vandaan? Daar heb ik pas over gesproken ergens. Weet ik niet meer. Van waar toch deze? Wie zijn deze? In de zin van, waar komt die grote hoeveelheid volk eigenlijk vandaan? Ging toch over Israël? Maar wie zijn deze allemaal? Staat ergens in Jesaja. Wie zijn toch deze? Maar het is ontleend aan de uitspraak van Jacob toen hij Jozef bij zich op bezoek kreeg. En Jacob lag in bed. Hij moest leunen op het opperste van zijn staf. En hij vroeg aan Jozef, wie zijn deze? En dat wordt dan later in de Bijbel herhaald. Wie zijn toch deze? En het antwoord was, het zijn de zonen van Jozef. Ja, ja. En als de Joden in de toekomst vragen, wie zijn deze toch allemaal? Nou ja, dat zijn de overige stammen van Israël. En als ze vragen, wie zijn toch deze die met de Messias verschijnen, weet u nog? Als de Heer komt met zijn vele tienduizenden, 10.000 × 10.000, dan is het ook, wie zijn toch deze? En dan is weer het antwoord, dat zijn de zonen van Jozef. Nou ja, de gemeente dus, hè? Ja. Dus ik denk dat het dan toch uiteindelijk wel weer een flinke hoeveelheid zal blijken te zijn. En dat hier alleen melding van gemaakt wordt van dat overblijfsel waar het mee begint. Maar verhoudingsgewijs is het sowieso weinig. Niettemin, uw verlosser is de heilige Israëls. En dan sla ik een bladzijde om, ongeveer naar Jesaja 43... Vers 14, alzo zegt de Heere, uw verlosser, de heilige Israëls. Zelfde termen. Om u lieder wil heb ik naar Babel gezonden en heb hen allen vluchtig doen nederdalen. Te weten de Galdeën in de schepen op welke zij juichten enzovoort. Want hier gaat het onder andere dan over een terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Maar als u mij vraagt, onder Babel kan je net zo goed verstaan het antichristelijke rijk van de toekomst. Dat wil zeggen, dat herhaalt zich. En ook daaruit, uit dat antichristelijke rijk met Babel als hoofdstad, ook daaruit zal Israël verlost worden in de toekomst. En vandaar dat er hier in Jesaja zoveel werk van gemaakt wordt. Dat wil zeggen, er wordt heel uitgebreid over gesproken, terwijl die... Babylonische ballingschap nog voorlopig niet eens aan de orde was in de dagen van Jesaja. Maar er wordt al gesproken over een terugkeer daaruit. Maar dat is omdat daaroverheen gesproken wordt over het definitieve herstel van Israël in de dagen van dat laatste grote Babylonische Rijk. om zo te zeggen. En dan maar weer een bladzijde. Nee, nog niet eens. Jesaja 44, vers 6. Zo zegt de Heere, de koning van Israël en zijn verlosser. Waarom weten de Joden dat niet, hè? U weet wel. Wie is de Messias? Wiens zoon is hij? Van David. Maar waarom noemt David hem dan zijn Heer? En ze hebben daar geen antwoord op. Maar dit is toch duidelijk wie de Messias is? Dat is Jehovah zelf dus, op een of andere wijze. Hij is de koning van Israël en zijn verlosser. Kortom, hij is Jehovah Zebaoth, hij is de eerste en de laatste. En hij zegt, behalve mij, dat wil zeggen buiten mij, is er geen God. Er is er maar één, dus ook niet drie, één. Ja, en dat is Christus. Neemt niet weg dat er genoemd wordt het uitgedrukte beeld van Gods wezen, maar het uitgedrukte beeld van Gods wezen is dus God in zijn uiterlijke verschijning. Als u dat wilt, maar dat is het natuurlijk. Maar hij is de verlosser. En ook in vers 24 van Jesaja 44... Alzo zegt de Heere uw verlosser en die u geformeerd heeft van de buik af. Dan weet je dus dat het wel degelijk gaat om de Heere die de Messias is. Hè? Ik ben de Heere die alles doet, die de hemel uitbreidt, ik alleen. En die de aarde uitspant door mijzelf enzovoorts. Diezelfde God die hemel en aarde gemaakt heeft, is de verlosser. Nou ja, van Israël, maar daarmee van heel de schepping, uiteraard. Hè. En in hoofdstuk 45, dat is die profetie waarin de komst van Cyrus wordt aangekondigd. Kyros, Kores in het Hebreeuws. Waardoor de Joden zouden terugkeren uit hun Babylonische ballingschap. Nog ver na de tijd van Jesaja zou dat zijn overigens. Maar in dat hoofdstuk waarin Kores een type is van de Messias die Israël zou verlossen. Daar lezen wij in vers 17. Nou laat ik vers 15 lezen. Voorwaar gij zijt een God die zich verborgen houdt. De God van Israël. De heiland, daar staat eigenlijk de naam Jezus, maar goed, Yeshua, ja. Zij zullen beschaamd en ook tot schande worden, zij allen tezamen zullen zij met schande heen gaan die de afgoden maken. Maar Israël wordt verlost door de Heere met een eeuwige verlossing. Gijlieden zult niet beschaamd, noch tot schande worden tot in alle eeuwigheid, alle eeuwigheden. De Heere is die God die Israël zal verlossen en hij is de verlosser. Maar zelf wordt hij eerst verlost, de Heer Jezus namelijk, toch? En in zijn verlossing wordt hij tot zoon van God gesteld en wordt hij beschreven als het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid en in die hoedanigheid treedt hij dan op als de verlosser. Het is een variant op wat Petrus zei op de Pinksterdag, de Heer Jezus is de eerste die de Heilige Geest ontving. En sinds hij die beloofde Heilige Geest heeft ontvangen, de Geest der Belofte, geeft hij die geest aan een ieder die tot hem komt. En dat is dan vervolgens de oproep in de prediking daar van Petrus. Nou goed. Hier staat ook, ik ben de Heere en niemand meer. En er staat, God is in u en er is anders geen God meer. Enzovoort, deze hoofdstukken die wijzen erop, er is niks anders, er is er maar één. En hij is de verlosser. En als je daar buiten kijkt, er is geen verlosser. Niet te vinden. Dus de enige. Ook in hoofdstuk 48 staat dat dan opnieuw. In vers 17... Alzo zegt de Heere uw verlosser, de heilige Israëls. Ik ben de Heere, uw God, die u leert wat nut is, die u leidt op de weg die gij gaan moet, enzovoorts. Nou ja, ze noemen Jesaja niet voor niks de evangelist onder de profeten. Dat is overigens alleen gebaseerd op hoofdstuk 40 en wat er verder volgt, wat men in de theologie noemt Deutero-Jesaja, maar vooruit, het is Jesaja. En hij heet de evangelist, want een halve bladzijde verder lezen wij in vers 7... Alzo zegt de Heere, de verlosser van Israël, zijn heilige, tot de verachte ziel, tot dien aan welke het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergene die heersen, koningen zullen het zien en opstaan, enzovoort. Kortom, de verlosser, de Heere, de verlosser. En dit is dat hoofdstuk waarin uitdrukkelijk staat dat de zaligheid zou gaan, of dat de Messias zelfs zou gaan naar de einden der aarde en naar de eilanden der zee en in het bijzonder naar Brittannië. En als je het letterlijk neemt, zeg ik altijd, dan betekent dat de Heer dus inderdaad op zijn minst een bezoek gebracht heeft aan Brittannië. Letterlijk. Of dat belangrijk is, weet ik niet, maar ja, doe maar. Nou goed, dat lijkt me wel voldoende. Ja, ik heb nog veel meer van die schriftplaatsen uiteraard, maar het is zo'n standaard onderwerp in het Oude Testament. Verlossing, lossing, de losser. En dat brengt je natuurlijk ook bij de geschiedenis van Rut, waar sprake is van een losser. Daar is het vertaald met losser. Ik weet niet waarom. Dat is altijd een probleem met dat woord. Ik moet eigenlijk zeggen, nou ja, het normale begrip lossing of verlossing is dat begrip goel. Dat is dat woord dat gebruikt wordt ter aanduiding van de next in kin, noemen de Engelsen dat. Ik heb daar geen betere Nederlandse uitdrukking voor. Hoe zeg je dat in goed Nederlands? De next in kin. De meest naaste familielid. De volgende. In de lijn van de erfrecht enzovoort. Degene die er het eerst voor een aanmerking komt. De meest naaste familielid. Goel. Het woord wordt vertaald met losser. Het wordt ook vertaald met bloedwreker. Afhankelijk van in welk schriftgedeelte het voorkomt. Omdat we geen naam hebben voor die functie. Want het punt is dat de losser, de goel, is degene die het recht heeft om de familie, dan wel een deel van de familie, dan wel een lid van de familie, in rechten te vertegenwoordigen. Dus in de plaats te staan van wie dan ook van de familie, en zelfs van de hele familie. En dat betekent ook dat hij dus de rechten van de familie, de belangen van de familie kan behartigen, maar het betekent ook dat hij de schulden van de familie kan betalen. Hij heeft het recht om dat te doen. Ik bedoel, dat kan door de schuldeiser niet geweigerd worden. Dat hebben we toch, hè? Hij heeft het recht om dat te doen. Daarop is de verlossing, ook onze verlossing, gebaseerd, dat het hoofd van de mensheid, de Heer Jezus namelijk, vanwege zijn afstamming en erfrecht van Adam, had hij het recht om heel de menselijke familie te vertegenwoordigen en voor de wet te sterven voor heel de mensheid. En daarom staat er, één is voor allen gestorven. Dat kan, omdat dat ook in de Mozaïsche wet uitdrukkelijk zo geregeld is. Maar hij is ook degene die dus het recht heeft om schulden te betalen van de familie in het algemeen, en daarmee ook om leden van de familie die eventueel in slavernij terecht zijn gekomen, doordat ze schulden hadden, om die daaruit vrij te kopen. Dat kan niet geweigerd worden. En in zo'n geval heet hij de losser. Maar als hij de bloedwraak toepast, want dat recht heeft hij ook, dan wordt het woord weer vertaald met bloedwreker. Maar het is gewoon degene die de hele familie vertegenwoordigt. Daarnaast heb je ook andere woorden die vertaald worden met lossing of verlossing of verlosser. Er zijn ook synoniemen voor, maar het onderscheid maak ik voor de gelegenheid niet. Ik vind het niet zo nodig, want de betekenis van verlossing is duidelijk genoeg. Je kunt alleen van de Gaulle wel zeggen dat hij het recht heeft om te verlossen. En dat verlossen is dan bij gelegenheid een ander woord, logischerwijze. Maar het gaat wel degelijk om deze officiële functie die wij in het boek Rut toegepast vinden. Ik vind het een pracht van een verhaal. Ik heb er grote problemen mee gekregen, maar vooruit maar weer. Een pracht van een verhaal, omdat we daar in die geschiedenis twee losse eindjes hebben, weet u wel. Ja, het gaat over twee, maar het verhaal wordt maar van één verteld. Aan het begin namelijk heb je die Rut en Orpa. En het verhaal van Orpa breekt af. Die verdwijnt van de bladzijde van de Bijbel. Toch? En daarna hebben we Rut en die komt de losser tegen. Maar de losser zegt, ja, maar er is nog een andere losser. En die komt even op de bladzijde van de Bijbel. Krijgt niet eens een naam mee. En, maar dat was wel de losser dat was de meest next in kin. En die zegt, nou, dat kan ik niet doen. En die verdwijnt dus weer van de bladzijde van de Bijbel. En Rut en Boas leefden nog lang en gelukkig. Maar aan de ene kant zit je met Orpa, die verdwijnt ergens. En die andere losse verdwijnt ook ergens. En mijns inziens horen die losse eindjes dus gewoon aan elkaar. En is het de geschiedenis van twee vrouwen en twee lossers. De een is de geschiedenis eigenlijk van Juda, dat is Rut. En de andere is de geschiedenis van, zeg maar, de tien stammen. Dat is uiteraard Orpa. En die verbind ik uiteraard met die eerste losser. Die Ploni Almoni. Het zijn losse eindjes in de Bijbel. Maar ze passen aan elkaar. Ja, daar gaat het maar om. Misschien heb ik het u wel eens verteld. Waarom weet ik niet, maar het heeft op mij diepe indruk gemaakt. Een tekening, een schemaatje van Sir Robert Anderson. Ik weet niet meer in welk van zijn boeken. Een schemaatje van de heilsgeschiedenis. En dan zo'n lijn naar beneden, zo'n balkje naar beneden. Ging over Israël. En dan verdwijnen de tien stammen ergens. En dat lost dan zo op. Die lijn die wordt dan een stippellijn. En die verdwijnt dan, weet u wel. En daarna gaat de lijn door alleen met Juda. En dan kom je terecht bij de dood en opstanding van Christus. En dan houdt het ook een beetje stippellijntje op, zal ik maar zeggen. En dan komt er een andere lijn, die begint met een stippellijn. En die komt dan zo, en die komt dan in het verlengde van Juda te liggen. Heb je me gevolgd zo ongeveer? Aan de ene kant verdwijnen die tien stammen. En aan de andere kant komt uit het niets komt die lijn van de gemeente uit de heidenen. En het heeft mij gefascineerd. Wat raar nou, dat het niet gewoon. Iets gaat er fout, iets verdwijnt, er is iets. En hoe maak je die lijn nou kloppend? Hoe gaat het nou verder? Die tien moeten er toch ook weer ergens bij, of zo, of wat dan ook. Het tekeningetje is me altijd bijgebleven. En nu weet ik hoe het zit, hè. Dat zijn ook diezelfde twee losse eindjes. Die tien stammen, dat verdwijnt dan ergens onder de heidenen. Maar aan diezelfde kant had die een stippellijntje weer moeten beginnen. En dan weer achter Juda en dan heb je de gemeente. He? En dan heb je geen open eindjes. Dan is het gewoon een doorgaand verhaal. Tja. Nou ja, ik zal het er nog eens met hem over hebben. Maar waarom dat van begin af aan bezig heeft gehouden, die tekening, dat weet ik niet meer. Ik vond het zo vreemd. Ja, en toch, ja, het verhaal klopt wel ongeveer. Het klopt wel, maar. Maar die. En die losse eindjes vind je wel meer. In de Bijbel. Dat vind je bij de geschiedenis de aartsvaders, ook bij Abraham. Dan loopt er een zo'n lijn ergens op de achtergrond. Dan kom je bij Betuel uit en bij oom Laban enzovoorts. En je hebt Jacob en Esau en dat kan je volgen. En dan Jacob, en die komt dan terecht bij, wat ik dan altijd benoem, de andere tak van de familie daar op de achtergrond enzovoorts. Ja, en als je erover nadenkt, wordt het een heel raar verhaal, omdat Jacob, die krijgt eerst geboorterecht, maar verdwijnt van het toneel. Dan wordt gezegend door Isaac, dat was het dan. En hij gaat met alleen zijn tandenborstel, gaat hij, of wat hij maar bij zich, dat is te veel stripverhalen gelezen. Maar goed, dan gaat hij naar oom Laban enzovoort. En dan krijgt hij 1, 2 benaderingen zien 3, 4 vrouwen. Wat ik wel erg veel vind, maar doe maar. En 12 kinderen, 13. En dan nog dat gedoe over dat vee. En daarna komt hij na 20 jaar terug. En dan is hij schat hemeltje rijk. Hoezo eerst geboorterecht van Isaac? Hij heeft van Isaac niks. Esau heeft een tweede deel geërfd van niet de beloften, maar goed. Hè? En Jacob, met zijn eerstgeboren, wat heeft hij gekregen van vader Isaac?
Niets.
Nou ja, hij was drager van een belofte. Maar voor zover er iets tastbaars was, kwam het allemaal bij oom Laban vandaan. Wie is die hè? Wat is die familie daar op de achtergrond? Enzovoorts. Nou ja, vroeg of laat kom je er dan achter dat dat gewoon een beeld is van de 10 stammen van Israël. Hè? Jacob is een beeld van de gemeente feitelijk, de drager van de beloften. En Esau is een beeld van het ongelovige Joodse volk. Dat staat zelfs zwart op wit in de Bijbel, dus dat is makkelijk genoeg. En wie is oom Laban, waar Jacob al zijn zegeningen vandaan haalde? Zijn materiële zegeningen. Waar heeft de gemeente zijn materiële zegeningen, zijn welvaart vandaan? In de wereldgeschiedenis. Ja, uit Albion, uit Laban. Toch? Losse eindjes. Maar ja, het gaat wel ergens over en het komt ergens uit. Het zijn geen losse eindjes. Maar we hebben ze aan de kant geschoven, zo van dat laten we liggen. Maar goed, dat is wat betreft die lossing. Ik moet er nog meer bij zeggen. De lossing is dus inderdaad niet zomaar vrijmaking. Het is vrijkoping. Verlossen, het hele begrip verlossen in de Bijbel veronderstelt dat er een prijs voor betaald wordt. Dat iets gekocht wordt uit erbarmelijke omstandigheden, uit slavernij. Want het zou je gedacht zijn wat je allemaal met toen kan doen. Zoals een van onze liederen zegt. Er moest een prijs voor betaald worden. En dat is wat de Heer dan ook daadwerkelijk gedaan heeft. Ik kan niet nalaten nog een stuk of 2, 3 teksten uit het Nieuwe Testament daarin aan te halen. Dat is in de eerste plaats uit Lucas hoofdstuk 1, vers 68. Dat is de lofzang van Zacharias. Die zegt in vers 68, want dat zijn de eerste woorden van die lofzang. Geloofd zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht voor zijn volk. Eigenaardig genoeg, het vers wordt zomaar, zo zonder meer, van toepassing gebracht in de praktijk op de verlossing waaraan wij deel hebben. Dat weet u toch, hè? Het is gauw weer kerst en dan komen deze woorden weer naar voren. En dan, want ja, het is de geboorte van de verlosser, maar de staat heeft verlossing teweeggebracht voor zijn volk. En binnen het kader van de Bijbel zelf, binnen de context, moet dat zijn Israël. Nou ja, misschien zelfs beperkt tot 2 stammen, maar dat denk ik eigenlijk niet, hoor. Van die gedachte ben ik langzamerhand helemaal af. Omdat ik denk dat ook de Joden in die dagen heel goed wisten wie en waar die overige stammen van Israël waren. En als ze dan zeggen, verlossing teweeg gebracht voor zijn volk, dan denk ik toch dat, tenzij anders vermeld, je meteen aan alle stammen van Israël moet denken. Dan verbaast het je daarna ook niet meer dat de Heer over al die stammen spreekt als hij het heeft over die beide stallen, bij de kudden zal ik maar zeggen, of als Paulus het heeft over alle geslachten van Israël. En verbaast het je ook niet dat Jacobus een brief schrijft aan de 12 stammen in de verstrooiing. Ik denk dat dat niet de uitzonderingen zijn, maar En ik bedenk ook dat als Peters zegt zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat hij denkt aan alle stammen van Israël en niet maar aan twee. Nou goed, maar de verlossing teweeggebracht voor zijn volk. Ik weet dat deze woorden gesproken worden naar aanleiding van de geboorte van Johannes de Doper. Maar de aardigheid is natuurlijk toch dat wij al lang weten dat Johannes de Doper zelf op zijn beurt weer een type is van de Heer Jezus. En wij aarzelen dan ook niet om de lofzang van Zacharias te citeren, dan wel te zingen ter gelegenheid van de geboorte van de Heer Jezus, dan wel de herdenking daarvan, uiteraard. Goed. Het blijkt ook uit de rest van dit lied. Vers 71. Nou ja, laat ik hem maar even doorlezen. Hij heeft een verlossing teweeggebracht voor zijn volk en heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Johannes de Doper stamde niet van David af. Zowel zijn vader als moeder waren uit Levi. Ja. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, meervoud, die van het begin der wereld geweest zijn. Dat wil zeggen, alle profeten hebben erover gesproken, zoals elders ook staat. En daarna een verlossing, namelijk een verlossing van onze vijanden. Zodat u ziet dat vers 71 gewoon aansluit bij vers 68. Een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. Dat gaat over Israël, maar ik twijfel niet. Het wordt natuurlijk toegepast op de verlossing waar wij vandaag deel aan hebben. Het gaat immers over de verlosser. En wij hebben de verlossing in hem. En daarmee ook door hem, uiteraard. En dan staat het bovendien op dat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond. Dat wil zeggen niet het Mozaïsche, maar het Abrahamitische. Lees maar verder. Dat hij gedachtig waren aan zijn heilig verbond. Aan de eed, daar heb je het weer, hè? Er staat geen voegwoord tussen. Het is weer zo'n appositie. Aan de eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost zijnde, komt hij weer, dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrezen. De verwijzing naar Hebreeën 9 vers 14 daaronder vind ik wel aardig. Want daar staat dat God onze harten gereinigd heeft van een kwaad geweten om de levende God te dienen. Zodat die verlossing wel degelijk ook een verlossing is in de zin van verlossing van zonde en van de misdaden. En dan ben ik terug in Efeze 1 uiteraard, hè. We hebben de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade. Ja, en hier heet het verlost van de hand onze vijanden, opdat wij hem dienen zouden zonder vrezen, waarbij dus zonde en dood gerekend worden tot onze vijanden. En dan weer 1 Korinthe, nu hoofdstuk 15, en de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood, ja. Nou. Goed. En dan Lucas 2. Vers 38. Daar zijn wij bij de woorden van een vrouw uit Azer. Uit de stam van Azer. Anna, een profetesse. Enzovoort. En er staat. Vers 38, en deze te diezelfde uren daarbij komende, dat wil zeggen bij Jozef, Maria, Jezus en Simeon. Deze tezelfde uren daarbij komende heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En ik vind het leuk om het met deze klemtoon te lezen. Of moet ik het nog een keer doen? Ze heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Schrijf dat maar eens uit, wat ik nu zeg. Hè? Dan ben je hem kwijt. Ja. De clue van wat Simeon vertelt en dus ook wat Anna vertelt, want er staat insgelijks, ze heeft dezelfde dingen gezegd dus, is dat die verlossing niet meteen in Jeruzalem zou komen, maar eerst zou komen voor al de volken en tot verlichting der heidenen. Vers 31 en 32. Want dat is wat Simeon verhaald heeft, volgens Petrus. Dat God namelijk eerst de heidenen zou bezoeken, Handelingen 15, om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Hebben jullie dat? En Anna zegt precies hetzelfde. En spreekt dus tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Ja, je kunt dus zeggen, sprak tot allen in Jeruzalem die de verlossing verwachten. Misschien kan je hem zo ook lezen, dat weet ik niet. Maar dan is in Jeruzalem tamelijk overcompleet, want we zijn hier in Jeruzalem. Dus dat heeft niet zoveel zin om dat te vermelden. Dus voor mij blijft het zoals ik hem las. En als u zegt, dat vind ik verbazingwekkend, dan moet ik u zeggen dat Jozef en Maria dat ook vonden. Dus dan zitten we kennelijk goed. Want daar staat in vers 33, Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Petrus moet het later dan ook alsnog toelichten in Handelingen 15. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen zou bezoeken. Welke heidenen? Nou, die is makkelijk, want onder vers 32 in Lucas 2 staat in mijn Bijbel keurige verwijzing naar Jesaja 42 vers 6 en 49 vers 6. Precies. Want die beide hoofdstukken zeggen dat met grote nadruk dat die zaligheid zou zijn tot licht tot aan de einden der aarde. En we waren straks trouwens in Jesaja 49. En dat het zou gaan naar Brittannië en weet je veel wat. Welke heidenen dus? Toch Israël. En dan kun je nog een keer vers 32 lezen. En licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Uw volk Israël. Let op de nadruk van die woorden. Uw volk Israël. Niet uw volk Juda. Israël. Is het dan Gods volk? Nou ja, dat zou het wel worden. En dat is het dus officieel. Uw volk Israël. Heb je dat nog? Zodat je strikt genomen niet eens meer praat over volgorde hier, zo van eerst naar de heidenen en dan naar Israël, maar dat Petrus het hele verhaal echt compleet heeft samengevat toen hij zei, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat begrijp u toch? Die 10 stammen, in zeker opzicht is het Israël, maar het zijn heidenen, want ze zijn niet Joden. Of is het niet te moeilijk? Ik zie je bedenkelijk kijken. Maar, hè? En dit is inderdaad verbazingwekkend. Die woorden van vers 33 sluiten trouwens heel aardig aan bij wat Paulus in Handelingen 13 vertelt. Die verwijst namelijk ook naar Jesaja 42 en 49, zegt ook, ben gesteld tot licht tot aan de einde der aarde, enzovoort. Maar hij citeert ook een andere schriftplaats, waar staat, komt gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want verwondert u, komt gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, dat gij niet zult geloven, indien het u iemand verhaalt. En Jozef en Maria zelf hadden er kennelijk moeite mee. De gelovigen in Jeruzalem trouwens ook. Vandaar dat Jacobus die woorden aanhaalt. De gelovigen of de Joden in Antiochië ook. Want tot hen zei hij dat. Over die verwondering en dat hij naar de heidenen zou gaan. En de Joden in Rome trouwens ook. Toen Paulus zijn uiteenzetting van heel den dag samenvatte. Ze hadden een studiedag, weet u wel, en daarvan zei hij, nou ja, samenvattend, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen horen. Ja, en dat gaat allemaal over precies hetzelfde. En voor de volledigheid lees ik dan ook nog maar even Romeinen 3. Nou ja, dat is niet echt volledig. Maar het is wel een samenvatting van dit onderwerp. Romeinen 3, waar staat in vers 24, vers 23... Zij hebben allen gezondigd, Jood en Heiden namelijk. Zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing. Let op waar we het over hebben in Efeze 1. Hè? Hij heeft ons begenadigd, we zijn begenadigd en dus hebben wij de verlossing. En hier staat hetzelfde. Ze worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Hij is de verlosser, daarmee ook de verlossing. En in hem hebben wij deel aan zijn verlossing. En die is van oudsher beloofd. In en door de verlosser van Israël. En in aanvulling daarop ben je daarna een paar bladzijden verder in 1 Korinthe 1. Waar staat in vers 30. Maar uit hem, dat is op te vatten als door hem. En ook in de zin van hij heeft dat bedacht en heeft het zo geregeld. Uit hem. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Uit hem zijt gij in Christus Jezus. En dan kun je verder lezen met gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Maar er staat, uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Hij is de verlosser en je kunt ook zeggen, hij is de verlossing. En waar dat in het Oude Testament werd aangekondigd, primair aan Israël, hebben wij als gemeente daar inmiddels al vroeg, dat wil zeggen als eerstelingen, deel aan gekregen. Maar u weet langzamerhand hoe die relatie is tussen de gemeente en Israël. Goed, dat lijkt me wel voldoende, want zoals ze zegt, heel de Bijbel, heel het Oude Testament door gaat het over dat ene. Namelijk hoe een mens, een schepping, verlost wordt van die slavernij waarin de schepping en mens individueel verkeren. En de verlossing wordt tot stand gebracht door de verlosser, de heilige Israëls. En we weten ook de volgorde, sinds Exodus in elk geval, de volgorde is dat de verlossing eerst komt tot Israël en via Israël bij de overige volkeren. En wij zitten in de eerste fase daarvan nog. Ja. Goed, wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor die rijkdom die wij in Christus hebben ontvangen. We danken u dat onze zegeningen vast liggen in hem, in wie al die beloften die u gedaan hebt, ja en amen zijn. We danken u dat u ons begenadigd hebt en daarmee verlossing der misdaden geschonken hebt, maar ook verlossing van zonde, dood en wet. We danken u dat u ons vrijgemaakt hebt, opdat we daadwerkelijk in vrijheid u zouden dienen al de dagen onzes levens, of al de dagen die ons over zijn in het vlees. Wij zeggen u dank voor het voorrecht dat we ook vanavond hier bij elkaar mochten zijn opnieuw om uw woord te openen, om schrift met schrift te vergelijken, om te komen tot kennis van u. Wij danken u dat wij geen kunstig verdichte fabelen zijn nagevolgd, maar integendeel dat wij vertrouwen mogen stellen op u die gesproken hebt en uw beloften vervult. Daarom zeggen we u dank voor deze verlossing die in Christus Jezus is. En vragen u of u ons nabij wilt zijn met de kracht van uw genade, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.